VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat laat je achter als je er niet meer bent? Je zet van alles in beweging in je leven. En dan, als je dood bent. Peter Santing schreef een roman. Een kaleidoscopisch boek over verschillende levens die elkaar maar op één manier kruisen. Een sterfgeval. En de schrijver die is er na ene. Een muzieksessie die we eerder hebben opgenomen in de plaatszaak Velvet. Die hoort u ook straks na ene. Maar we beginnen met Sardetien Kermisius. Hij is theatermaker. Maar eigenlijk ook veel meer dan dat. Een soort undercover verslaggever op het toneel. Een sociaal geograaf. Een vogelaar die de wijk intrekt. Gewapend met een bandrecorder of een notitieblok. Om een thema te verkennen. Hij is iemand die de vinger op de zere plekken durft te leggen. Hij komt terug van zijn missie. Schrijft geen rapport of artikel. Maar maakt theater. Dat doet hij door samen met de acteurs over dat thema na te denken, te praten, te discussiëren en te improviseren. En dit keer is het onderwijs aan de beurt. Het eerste deel in een reeks die hij zal maken voor het Nationaal Toneel. Met onder meer Stefan de Wallen als een conciërge op een Haagse school. Een school die mee moet in de vaart der volkeren. Een voormalig zwarte school die nu een topopleidingsinstituut moet worden. Kermisius is in een paar jaar uitgegroeid tot een van Nederlands interessantste makers. Migrantenzoon, waagde zich aan thema's als religie, radicalisering, het terugverlangen naar het verloren land, demodisering van de centrumpartij in de jaren 80, je noemt het maar. Maakte ook persoonlijke verhalen over zijn familie, over zijn vader, moeder en zus. Werd geboren in 1982, groeide op in het prachtige Zutphen en deed toneelschool in Maastricht. Sardetien Kermisius, welkom.
Hi, goedenavond.
Hoe begint dat?
Ik ben een beetje stil van...
Van de inleiding?
Ja, ja, wauw, dat heb je mooi gedaan.
Hoe begint dat als je zo'n thema bij de kladden hebt? En je denkt, nou, hier wil ik een voorstelling over maken. Dan ga je op pad en maak je met iemand een afspraak. Ben je dan bijvoorbeeld in dit geval in een klas gaan zitten? Of heb je een baantje genomen als
Nee, heel veel mensen gesproken. Een klas heb ik niet gedaan. Uiteindelijk wel andere mensen met wie ik de voorstelling maakte. De dramaturg, acteurs... Ja, hoe begint dat? Ja, je begint met het idee. Het idee ontstaat. Het ontstaat vanuit een persoonlijke verwondering, een persoonlijke verontwaardiging, een boze bui, een artikel dat je ergens leest, een film die je ziet, of een serie of een nieuwsartikel. En vervolgens ga je kijken of het resoneert bij jezelf. En of dat persoonlijke een groter verhaal kan worden. En dan ga je... Ja, hoe begin je dan? Ja, dan begin je met afspraken met mensen maken. Mensen interviewen. Je begint al voorzichtig dingen te schrijven. Je begint al een beetje te fantaseren over hoe het decor eruit kan zien. De personages die daarin lopen. Wat je eigen inbreng kan zijn. Wat je van de anderen verlangt. En zo ga je al die ingrediënten bij elkaar gooien. En je probeert er een potje van te koken.
Maar het begint vaak bij woede of verontwaardiging. Ja. Of iets dat je raakt.
Ja. Ja.
Dan kan je daarbij heel veel kanten op. Waarom is theater bij jou altijd de vorm?
Omdat theater de meest actuele kunstvorm is die er bestaat.
Omdat het ter plekke gebeurt.
Juist, ja. Omdat het een levend, ademend wezen is. Omdat het magisch is. Omdat het de oudste manier van verhalen vertellen is. Omdat het hier kan zijn tussen jou en mij, nu op dit moment. Het kan zelfs hier in deze microfoon zijn door te vertellen, door mensen mee te nemen in een universum dat zich voor je ogen ontvouwt. Omdat het een gesprek is. Een gek gesprek, omdat de gesprekspartner wordt geacht stil te zijn. Dat is vreemd, hè? In het theater terugpraten.
Soms lukt het en soms doen ze dat niet. Ja. Dan roepen ze ook iets. Of...
Ja, maar ik vind dat zelfs ook prima. Maar ja, daarom, omdat het voor mij de meest lichamelijke aanwezige kunstvorm is die er bestaat. En ja, ik ben erdoor ooit gegrepen en ik heb mijn hart eraan verloren en ja, daarom.
En het lukt jou om je aan thema's te wagen waar menigeen zich liever niet aan zou wagen. Dus jij maakte al een aantal jaar geleden een voorstelling over de Armeense genocide. Mm-hmm. Waarbij je alle gevoeligheden juist te lijf ging. Je ging er niet omheen.
Nee. Ja.
Dat vind ik voor een Turkse migrantenzoon vind ik dat wel moedig. Wetend hoe gevoelig dat ligt.
Ja.
Is dat iets dat juist in een theater wel kan ineens?
Ja, zeker. In een theater kan dat echt, omdat het dus heeft te maken met een fysieke aanwezigheid van de performer in dit geval. Omdat je mensen recht in de ogen aankijkt. Omdat je laat je twijfels op dat moment ook zien. Je laat ook de worsteling die dat soort thema's met zich meebrengt, laat je zien. Dat is de kunst van het theater. Je kan ermee spelen, je kan dingen overdrijven, je kan dingen heel klein maken, je kan dingen naar het absurde trekken.
Je kan humor gebruiken.
Je kan ironie gebruiken. Je hebt heel veel tools die je, omdat je in een theater zit, wat toch ook een soort veilige omgeving is. Je zit daar met z'n allen in een donker zaaltje. En je hebt gewoon direct contact. En dan kan dat. Een opiniestuk daarover schrijven, of een column, daar zou ik dan weer anders over denken.
Want dan leg je eigenlijk je kop op het hakblok, denk ik.
Ja, omdat je dan, ja precies, omdat je dan, je hebt zoveel woorden en je schrijft dat en je levert het in bij de redacteur. Ik schrijf voor de webversie van de Groene Amsterdammer. En nu in tijden van sociale media natuurlijk, dus daar wordt dan op gereageerd. En soms zijn er mensen die daar heel heftig op reageren. Je kent het inmiddels, de term reaguurders wordt daarvoor gebruikt. Maar soms ook betrokken mensen, betrokken burgers. Dan zou ik daar anders over denken dan wanneer ik het gewoon op dat moment onder controle heb. Zodat mensen kijken je aan, je hebt gewoon, ja, wat ik net zeg, je hebt gewoon contact met mensen. En zo'n stuk indienen, ja, dan is het uit je handen. Ja, en dan zou je eigenlijk daarna weer een vervolgstuk moeten schrijven, eigenlijk om te blijven duiden. Ik vind dat dan toch een ander gebied waar je in terecht komt. En in het theater ben ik thuis. Dat is.
Daar ken je de taal en de middelen, daar weet je hoe je het moet doen. Het is ook in die zin wel een mooie plek om dingen te genezen, het theater. Een geneeskrachtige locatie.
Zeker. Ja.
Wanneer is dat veranderd bij jou? Ik heb de indruk dat er een soort verandering is geweest en dat die steeds heftiger is geworden, waarbij jouw theater steeds urgenter moet worden. Dat je op een zeker ogenblik dacht, ik ga gewoon dingen maken die voor mij echt ergens over gaan. Misschien klopt die analyse ook niet hoor, dat mag je ook zeggen.
Ja, klopt deels. Het heeft natuurlijk te maken met. Nou, we hebben het net, toen het reclameblok bezig was, hebben we het natuurlijk gehad over dat ik een kind heb. Dat is van grote invloed geweest, dat ik een zoon heb. Dat heeft veel met mij gedaan, dat ik ineens bewust werd van mijn positie als vader, maar ook als wereldburger. Dus mijn positie in de biologische keten van voortplanten en sterven. Wat laat je na? Ja, dat zeg je. Je begint net de uitzending met die woorden.
Wat zet je in beweging?
Ja. Als je weg bent, wat is er dan nog? Ja, als ik weg ben, dan is mijn zoon er nog. Als alles goed gaat.
Zoon heeft dan een gedachte aan een man.
Juist.
Met een mutsje die de schommel aan heeft geduwd. En die hem zijn fles heeft gegeven. En zo nog een paar dingen.
En een baard. Natuurlijk.
En een baard.
Baard, ja. Daar is je ook dol op. Op de baard.
Maar waarom heeft dat zo'n invloed gehad op jouw werk? Die gedachte dat je niet meer de laatste in de lijn bent.
Een belachelijk groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst.
Want de wereld houdt niet met jou op.
Nee.
Je moet de wereld nalaten.
Ja, wij moeten dat doen. Ja.
Ja. Maar degene met kinderen misschien nog wel net iets meer. Of die hebben misschien net iets meer het gevoel.
Misschien dringt dat zich wat harder op, denk ik.
Ik weet het eigenlijk ook niet. Ja. Of dat kan je ook nooit vergelijken.
Ja, en daarnaast, wanneer dat er is ook een soort verdieping in de thematiek en de manier van werken en de manier van denken over het werk dat je maakt en wil maken. Dat je ineens ook gaat nadenken over waarom doe ik dit? Wat is eigenlijk, wat is het grote plan? Wat is wat mij drijft tot die theatervoorstellingen willen maken? Waarom? Het is niet meer. Toen ik afstudeerde, ik ben in 2007 een acteursopleiding afgestudeerd, was het vooral op dat moment. Ik moet wel zorgen dat ik een baan heb. Ik moet wel zorgen dat ik een klus heb. Ik moet wel spelen. naast inkomen moet ik ook zorgen dat ik gezien word, zodat ik weer een volgende voorstelling kan spelen. Daar begin je mee. Even heel kort door de bocht is dat. En op een bepaald moment komt er een soort flow waarin je terechtkomt. Dat je en aan het spelen bent, maar dat je ook begint met dingen maken. En dat is heel tof en kicken. En wow, ik heb een voorstelling gemaakt. Oh, er komen mensen naar kijken. Ja, en dan komt de volgende voorstelling en de volgende voorstelling. En dan ga je toch serieuzer nadenken over wat is de plek van mijn werk binnen de maatschappij. Binnen het discours,
binnen de wereld.
Binnen de wereld, ja. En wat speelt er? En is de wereld mijn verhaal of is mijn verhaal de wereld? Of ja, waarom doe ik dit? Ja, en dan moet je jezelf serieus
nemen. Is dat ook de wens dat je zoon later trots op je kan zijn?
Tuurlijk. Dat hij later, iedere vader.
Dat hij zegt, van, ja,
ouder,
mijn vader,
iedere ouder
mijn vader maakte echt theater, dat ertoe deed.
Ja, mijn vader heeft echt te gekke dingen gedaan die ik helemaal niet leuk vind. Maar hij heeft wel te gekke dingen gedaan. Dat vind ik ook goed. En vast zal ook wel ik had veel oppassen, want mijn vader was veel aan het toeren. Dat zal ook wel gezegd worden. Maar in principe, hij mag trots zijn op mij, om welke reden dan ook. En andersom. Ik heb niet zoiets van, bij mijn zoon andersom denk ik niet van, nou, als hij niet gaat voetballen ben ik niet trots op hem. Zo werkt dat niet.
En andersom waarschijnlijk ook niet. Maar het is natuurlijk toch wel fijn als hij later goed over je denkt.
Ja. Zeker.
Voor zover je dat in de hand hebt natuurlijk.
Ja.
Jouw eigen vader, wat zei hij toen je zei, pap, ik ga naar de toneelschool? De meeste ouders gaan dan gillen. Maar ik kan me voorstellen dat voor iemand die nog niet zo lang in een land woont, of althans niet vanaf zijn geboorte in dat land woont, dat het misschien nog huiveriger is. Omdat hij het niet kent of omdat het een economisch onveilige keuze lijkt.
Ja, vooral dat tweede eigenlijk. Dus helemaal niet meteen aan toevoegen, als ik een meisje was geweest, zou dat een heel ander verhaal zijn geweest. Je gaat helemaal geen toneelschool doen. Je gaat gewoon advocaat worden. Je gaat gewoon studeren. Je gaat zorgen dat je echt werk hebt. En dat is eigenlijk heel lang gebleven. Dus ook die hele periode dat ik op de toneelschool zat, hadden mijn ouders zoiets van, ja, ik heb eigenlijk geen idee waar de jongen mee bezig is. En als ze dan alles kwamen kijken in Maastricht, als ik dan openbare presentaties had van voorstellingen, dan ging het vooral over, oh, je ziet er wel heel dun uit, eet je wel goed, en mooie sokken had je aan. En pas later, eigenlijk vanaf 2009, 2010... dat ik voor het eerst echt zo'n eigen voorstelling begon te maken, dat ze wel door begonnen te krijgen van, oh, wacht eens even, hier is iets aan de hand. Hier gebeurt iets. Hij is iets aan het doen wat en goed lijkt te gaan. En wat we zelf ook nog eens een keer, hè, waar we zelf ook nog wat van kunnen vinden. Ja, dat is wel tof. Mijn vader is echt een van mijn allertrouwste fans.
En als je zei, als ik een meisje was geweest, dan was het heel anders geweest.
Ja, ja, kom uit een conservatieve Turkse familie, ja.
Dus dan mocht je helemaal geen opleiding doen? Of dan?
Jawel, maar dan was ik naar de toneelschool in Arnhem gegaan. En dat heb ik nu niet gedaan. Ik heb er ook geen auditie gedaan destijds, omdat ik dat te dicht bij zit vond.
Dan trokken die banden nog aan je?
Ja, ik wilde echt weg. Ik wilde echt gewoon uit huis en ik wilde de wijde wereld in. En toen ging ik naar Maastricht.
Wat deed je vader eigenlijk in Zutphen? Hoe kwam hij daar terecht?
Mijn vader heeft alles gedaan.
Alles?
Alles. Mijn vader is automonteur geweest. Mijn vader heeft in de linnen, in de textiel gewerkt. Mijn vader heeft, ja, echt alles wat in de jaren 70 en 80 als gastarbeider gedaan kon worden, heeft hij gedaan. En toen heeft hij zich laten omscholen eigenlijk. En hij is nu klerk bij justitie. Hij werkt met de officier van justitie in Arnhem op de rechtbank. Ja.
Klinkt als hij toch een soort stap heeft afgelegd.
Ja, zeker.
Alsof hij zich omhoog heeft weten te werken.
Ja. Ja.
Wat was zijn droom als jongeman, weet je dat? Wat hij eigenlijk had willen doen?
Dat heeft hij mij verteld, denk ik. Ik weet niet of je luistert, Baba, maar ik kom er niet op. Ik ga het hem vragen. Sterker, ik ga hem zo een app sturen. Ga ik het hem vragen.
Want ik kan me wel voorstellen dat hij denkt, ja, jij moet advocaat worden of jij moet iets goeds gaan doen. Jij moet terechtkomen. Omdat hij natuurlijk naar een ander land is verhuisd, ook een beetje met het oog op de kinderen.
Ja, kijk, de grote reden dat mijn vader hier uiteindelijk terechtgekomen is. Hij is zelf met zijn vader naar Nederland gekomen toen hij 14 was. En dat was nog in de tijd dat ze heen en weer reisden. En uiteindelijk besloten ze te blijven. En eigenlijk zijn ze alleen maar bezig geweest met zorgen dat we een stabiele toekomst kunnen hebben. Want in de jaren dat mijn vader in Turkije woonde, was in het noordoosten van Turkije, in Trabzon, aan de Zwarte Zee. Dus dat is een beetje Zwitserse Alpen, moet je aan denken. Maar dan in Turkije. Ja, als ik dan aan mijn vader vroeg, wat deden jullie dan? Hoe zag zo'n jaar eruit bijvoorbeeld? Nou, dan was het in de winter was het gewoon alleen maar zorgen dat de kachel kon branden. Dus alleen maar, dus in de herfst werd de hout gesprokkeld, zodat in de winter de kachels konden branden. Ja, dus gewoon echt economische malaise en honger en ja, dingen die ik me helemaal niet kan voorstellen. Dus ja, ik denk dat ik en mijn broer en mijn zusje zeker wel een rol hebben gespeeld in wat mijn vader later zou willen, of waar hij van heeft gedroomd.
Hoe kwam het eigenlijk in je op om toneel te gaan doen? Waar had je dat op gedaan?
Ik ben een middelste kind. Veel van mijn collega's zijn ook middelste kinderen. En als middelste kind heb je een aantal manieren om door het leven te komen. En een van die dingen is een oudere broer, die mocht alles, want hij was de oudste. En ik had een jonge zusje en die mocht alles, want zij was de jongste. En ik moest zorgen dat ik op een andere manier kon opvallen. Dus ik was het kind dat bij bezoekjes altijd heel laat pas naar boven wilde gaan. Want ik wilde nog een verhaal vertellen. Ik had nog een act. Ik had nog een mop. En uiteindelijk kwam ik op een middelbare school terecht, waar een hele sterke toneeltraditie was. En zo, op die manier. En ik had een leraar Engels die zei, ze hebben toneelknechten nodig voor de grote avond. Zo heette dat bij mij op het Baudratjes College in Zutphen. Wil je dat doen? Je krijgt een kaartje voor een vrijkaartje voor het feest achteraf. En het feest achteraf was echt het grote feest. En ik zei, ja, dat wil ik wel.
Daar moet je bij zijn.
Dat wil ik wel. En toen bleek een van de andere toneelknechten, mijn allerbeste vriend, tegenwoordig nog steeds mijn allerbeste vriend, Peter Paul Ecker, te zijn. Toen zaten we in de Hanshof in Zutphen. En je mocht daar nog roken binnen. Toen rookten wij een sigaret en toen zeiden we, volgend jaar staan wij hier. Ja, volgend jaar staan wij hier. En het jaar daarna stonden we daar. Dat was in de vierde klas. En het jaar daarna ook. En dan ga je meedoen aan kunstbende. En dan ontvouwt die wereld zich. En dan blijken er toneelscholen te zijn. En vooropleidingen en toneelclubjes. En van het een kwam het ander.
Ik vind het leuk wat je vertelt. Omdat dat ik dan die omgeving ook een beetje zie.
Ja,
de
Hanshof. Ja, want jij kent Zutphen.
Ja, ja.
Het was de oude Hanshof, hè, notabene.
De oude nog.
Ja, de oude. Ja
dat weet ik. Het is het is toen jouw beroep geworden, maar dan moet je ook nog binnen dat beroep je weg zien te vinden.
Ja.
Ik bedoel, je had ook terecht kunnen komen bij Shakespeare of bij rollen voor een gezelschap. Je had heel veel kanten opgekund.
Ja. Ja.
Hoe ben je hierbij terechtgekomen? Dit is een vrij uitzonderlijk pad.
Nou, ik speel nog wel.
Doe je ook?
Dat doe ik ook nog. Ik heb... hoe komt dat? Ja, je hebt op een gegeven moment je krijgt op een gegeven moment een plan. Je hebt ineens een idee. Het begon al op school. Toen ik op de toneelacademie zat, werd Theo van Gogh vermoord. Dan, hele heftige dagen waren dat. Nou, we kunnen het ons nog allemaal wel herinneren, geloof ik. En toen ik op de toneelacademie in Maastricht zat, was die school extreem wit. Hele witte school. Dat is tegenwoordig echt anders. Dat is supergoed. Geweldig. Het is echt gewoon volgens mij 50-50 inmiddels.
Zo, dat is snel gegaan.
Ja. Maar dat is ook een tijdkwestie, gewoon een kwestie van tijd. Dat gaat vanzelf dan. Maar toen ik daar zat, was ik de enige Turk. Ik was de enige met een islamitische achtergrond. En ik zat daar toen die moord werd gepleegd. En nou, in die weken daarna dan zijn er gesprekken in de klas en met emoties, et cetera, et cetera. En toen heb ik daar een solo over geschreven, over waar we met z'n allen in beland waren. En toen dacht ik, hey, wacht eens even, ik heb hier iets te pakken. Want toen ik naar de toneelacademie ging, was ik helemaal niet bezig met mijn achtergrond. Ik was juist bezig met alles behalve mijn achtergrond.
Juist er vandaan te komen. Nou, juist je eigen plek te vinden en niet maar de migranten te zijn.
Letterlijk tegen mijn studiebegeleiders zeggen, geef nou maar toe dat jullie me hebben aangenomen omdat ik een allochtoon ben. Laten we gewoon eerlijk zijn hierover. Want ik ben niet goed, toch? En zeiden ze van, doe normaal, je bent gek, hou op. En pas toen ik daar in die omgeving, dat ik zo... Ja, door met andere mensen, door confrontaties met andere mensen... door nou ja, uit je veilige omgeving gerukt te worden... en in die wereld gedropt te worden, dat ik ineens zo van... maar wacht eens even, wat ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? En wat betekent dat wat ik ben voor jou? Hoe verbinden onze geschiedenis zich met elkaar? Hoe komt het dat wij hier zijn in deze tijd, in dit land, op deze manier? Hoezo ben ik een migrantenzoon? Zo heb ik er nooit over nagedacht. Ja,
en hoe lang zul je dat blijven? Is dat een soort vonnis voor het leven? Is dat een stempel dat op je voorhoofd staat?
Ja, precies. Ja, nou, inderdaad. Nou, dat soort. En daarna, dat was in het tweede jaar van de Toneelacademie. En daarna dat maakte ik elk jaar maakte ik wel, los van het curriculum, maakte ik wel een solo. Of, hè, en uiteindelijk toen ik afstudeerde, toen had je nog de productiehuizen. Voor de bezuinigingen van onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra. En toen ben ik op een gegeven moment zo in dat traject terechtgekomen. Dus dan kom je in een productiehuis waar je een voorstelling kan gaan maken. En ja, zakelijk is dat weer een heel ander ding. Omdat met budgetten en wie gaat daarover. En toen dacht ik, ik wil een eigen stichting. Ik wil een eigen stichting oprichten en ik wil een subsidieaanvraag indienen. Want ik wil niet die jongen zijn die een plan heeft en de hele tijd maar op zoek moet gaan naar iemand die met mij dat plan wil uitvoeren. Ja, en wat doe je dan? Dan richt je een stichting op. Je hebt 3 bestuursleden. Je schrijft een subsidieaanvraag. En je denkt, fuck it, we gaan er gewoon voor. Mag ik dat zeggen?
Ja, natuurlijk mag je het zeggen.
Ja. Ja, joh. Maar we hadden, ja, en nee heb je, ja kun je krijgen. Dus voor de katse achterkant. Dat ingediend. En toen ineens... Ja, toen waren we vertrokken en toen was Stichting Troubleman een feit en was ik ineens een artistiek leider.
Vernoemd naar een liedje van Marvin Gaye, ja, Troubleman.
Ja.
Waarom dat liedje? Los van dat ik vind het een geweldig nummer.
Ja, ik had die soundtrack aanstaan toen ik die subsidieaanvraag aan het schrijven was. Onze eerste subsidieaanvraag. En het was eerst de naam van een voorstelling. De voorstelling die uiteindelijk een andere naam van een Marvin Gaye track heeft gekregen. What's Happening Brother? De voorstelling over mijn broer. En we waren aan het nadenken over een naam voor de stichting. En toen dacht ik, ja, Troubleman. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een hele goede naam. Ja. Ja. En zo, op die manier, daarom.
Waar vond je het een goede naam, Troubleman?
Ja, Troubleman. Ja, problemen, getroubleerdheid. Het is ook een soort stoere superheldennaam die met een grote T op zijn borst de problemen te lijf gaat. Ja.
En een soort verwantschap, omdat Marvin Gaye in zijn tijd vanaf een zeker ogenblik natuurlijk ook problemen aankaartte.
Ja, zeker.
En ook de maatschappelijke discussies zeker, niet zeker, uit de weg ging.
Zeker, What's Going On bijvoorbeeld. Het hele album staat van begin tot eind gewoon vol met fantastische...
reflecties
ja,
op,
ongelooflijk goed.
Op zijn tijd.
Ongelooflijk goed.
We gaan luisteren naar Marvin Gaye, Troubleman.
Kikken. Troubleshooter.
Marvin Gaye, Trouble Man, ook de naam van de productiemaatschappij van Saladin Kermisius, die hier tegenover me zit. Vanwege de voorstelling die hij heeft gemaakt bij het Nationaal Toneel, het eerste van een vierluik, Metropolis 1. En dit keer gaat het over het onderwijs, een thema dat je fascineerde. Wat voor school heb je zelf eigenlijk gezeten? Niet de toneelschool, maar daarvoor, toen je nog de middelbare
had. Ik zat op het Christelijk Lyceum, het Baudartjes College in Zutphen. Dat was voor mensen die Zutphen een beetje kennen. Je hebt in Zutphen een hele grote vrije schoolgemeenschap. Je hebt een stedelijke scholengemeenschap. En je had de KAK-school. En dat was de school waar ik zat.
Was je daar dan de enige Turk of viel dat mee?
Ja.
Maakte dat uit?
Ja.
In welke zin?
Dat ik alleen was. Dat ik veel Nederlandse vrienden erbij kreeg ineens. Dat ik... Dat ik klasgenoten had die een hele andere achtergrond hadden dan ik. Waar ik me aan kon spiegelen. Waar ik me mee kon identificeren, maar ook niet. Dat ik best veel met onschuldig en goed bedoelde vooroordelen te maken kreeg. Dat ik...
Je doet aardig wat dingen in één keer. Ja. Is het uiteindelijk een voordeel of een nadeel geweest voor jou? Dat je de enige was?
Het heeft mij wel... Uiteindelijk heeft het mij wel geholpen, denk ik. Ja.
In welke zin?
Ik denk, als ik op een andere school had gezeten, dat ik misschien... Dat weet ik wel zeker. Was ik ergens anders terechtgekomen. Als ik niet op die school gezeten had, hadden wij hier niet gezeten. Dan was ik nooit het toneel ingegaan.
Dan was je iets anders gaan doen. Toch advocaat geworden. Iets praktischer. Die school heeft jou daarin geholpen.
Mijn lievelingsvakken waren Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis. Op die school. En dat was omdat ik bevlogen leraren had. En dat was omdat ik... Het was ook een hele saaie school. Snap je? Er waren geen gekke toestanden.
Saai is goed in het onderwijs, denk ik.
Ja, ik denk het. En als ik dan op een andere school gezeten had, dan had ik misschien meer afleiding gekend. Ja, ik weet het niet.
Je zei ook goed bedoelde, al dan niet goed bedoelde vooroordelen. Wat waren dat voor dingen?
Nou ja, je zou wel niet dit... Of je zou wel niet dat. Een van de beste, mooiste, goed bedoelde vooroordelen... dat is wel eentje van de basisschool. Maar ik ga die toch vertellen, want die vind ik zo goed. Als kind had ik last van astma. En ik ging dan eens in de maand moest ik naar de kinderarts. Gewoon voor controle. Dus ik had zo van die puffertjes en zo. Ben inmiddels aan het roken. Tot grote ergernis van mijn moeder. Die daar nog steeds over begint als kind. Maar ik zat op een Rooms-Katholieke school. Want ik zat eerst op een zwarte basisschool. En uiteindelijk voorlopen op de rest. En handiger. En kwam ik op een Rooms-Katholieke basisschool. Waar ik ook de enige Turk was. Volgens mij ben ik hier in de studio ook de enige Turk. Kijk, ik ben altijd alleen. Altijd.
Ja, je hebt vandaag gebeten, maar er zitten hier ook niet heel veel mensen.
Ja, maar goed, maar toch. Ja. Toen moest ik rond deze tijd, dus rond de paastijd, moest ik naar die kinderarts. Voor die afspraak. Dat was in groep 6. En ik zei tegen meneer Gerard, ik moet donderdag naar het ziekenhuis, naar het spitaal, want controle. En hij keek mij aan en hij zei, blijf even zitten na de les. Ik ben zo terug. En de les was voorbij en ik zat alleen in dat lokaal. Toen ging hij weg en hij kwam terug met de directeur van basisschool De Achtsprong, meneer Jan. En die deed de deur af. Ik deed natuurlijk meteen in mijn broek. De directeur, ik ben net nieuw op deze school. Wat is er aan de hand? En toen zeiden ze, wij weten wel waarom jij donderdag niet naar school komt. Dat is omdat wij Jesus Christ Superstar gaan kijken in de aula natuurlijk. En dat mag jij niet, hè? Van je ouders. Je kan gewoon eerlijk tegen ons zijn. En het enige wat ik op dat moment dacht was, Jesus Christ, wat? Super wat?
Waar heb je het over?
Waar heb je het over, man? Wat is dit? Hè? En jaren later, nou, en van dat soort goed bedoelde vooroordelen, die toch heel pijnlijk kunnen zijn, die ben ik heel veel tegen. Die kom ik nog steeds tegen. Hè. Ik bedoel, dat is, je kan daar schouder ophalend op reageren. Je kan daar de ene keer kun je daar echt een punt van maken. Maar die, ja. Ja, en soms maakte daar ook gewoon keihard misbruik van. Hè. Ik had een godsdienstlerares die. Notabene mijn godsdienstlerares, waar ik dan mijn pet op ging houden in de les. Want ik was 14 geworden en alle moslimjongens moesten vanaf hun 14 hun hoofd bedekken. En zij had zoiets van, oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, hou hem dan maar op.
Als jij het zegt, dan hou ik me daaraan. Ja, dan wil ik je niet discrimineren. Hou jij je pet maar op.
Ja, precies.
Ook weer heel geestig natuurlijk, hoe kinderen daar de ruimte in vinden.
Ja, ja. Hoe ver kun je gaan, ja.
Deze voorstelling over het onderwijs, het gaat over een heel ander soort school in een inmiddels heel andere tijd.
Ja.
Alles wat er in de wereld gebeurt, dat vindt zijn weg naar het klaslokaal.
Ja.
De school moet ook aan allerlei prestatienormen voldoen. Het management heeft ambitie.
Ja.
Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat die kinderen radicaliseren.
Ja.
Waarmee eigenlijk andere alledaagse problemen, die er in mijn tijd ook al waren, een beetje over het hoofd worden gezien.
Ja.
Namelijk het gewoon traditioneel afdwalen naar andere slechte dingen dan radicalisering alleen.
Ja, er stond een maand of twee geleden een groot artikel in de Volkskrant. Ik kan even niet precies meer citeren van wie en welke datum. Maar het ging over dus dat georganiseerde misdaad die scholen aan het binnendringen was. Scholen over het algemeen, dus in grote steden. Juist omdat er zoveel werd gelet op één aspect. Namelijk, we moeten zorgen dat onze leerlingen niet radicaliseren. We moeten zorgen dat die islamisering binnen de klasse, dat die niet voet aan de grond zet. We moeten ons bezighouden met dit soort programma's. Hè, om segregatie tegen te gaan, et cetera, et cetera. Maar dat in de tussentijd. Ja, ik maak nu een plukgebaar voor de mensen thuis. Alsof ik peentjes uit de grond aan het trekken ben. Maar in de tussentijd worden er aan de lopende band bijna. Worden er jongeren gewoon gerecruiteerd door criminele organisaties?
Voor drugshandel of andere rottigheid?
Ja. 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 En er zijn dus scholen die daarover zeggen. Ja, we hebben gewoon leerlingen die openlijk gewoon opscheppen over dat ze 10.000 euro per maand verdienen. Tegen andere leerlingen. Leerlingen die rondlopen in outfits van. Hè, dus niet om alle leerlingen over één kam te scheren en alle scholen, maar. Leerlingen die opscheppen dat ze 2000 euro per week verdienen. Dat ze outfits van een maandloon van een onderwijzer dragen. Ja, hoe kan dat? Ja.
Het is natuurlijk een beetje de frontlinie geworden, het onderwijs. Het gaat lang niet meer alleen over Duitse naamvallen en wiskundige formules. Het gaat echt over alles wat er in de maatschappij wringt en miszit.
Ja, het is echt een voorportaal.
Dat daar terecht komt. Het is een voorportaal.
En vooral nu met al die nieuwe media en. Iedereen heeft zo'n telefoontje natuurlijk. En ja, wij hadden het op school ook over wereldproblematiek. Maar dat was dan. Iemand had misschien iets gezien op televisie de avond ervoor. Want mijn ouders waren het nieuws aan het kijken. Maar nu is het. Ja, weet je. Nu is het een leraar of een lerares die zegt iets in de les. En. Tik, tik, tik. Is niet waar. Want ik lees dit hier. Ja, oké. Nou, gaan we dat gesprek aan. En er zijn dus heel veel leraren die dat gesprek dus uit de weg gaan, bijvoorbeeld. Ja, en dan krijg je dus.
En die leraren moeten dingen oplossen die niet op te lossen zijn. Althans, niet op een korte termijn. Niet in het bestek van 50 minuten.
Nee, of waar ze niet voor zijn geschoold. Ja, want je wil. Ja, je hebt een droom. Of, ja, je droomt ergens van, toch? Als je een carrière in het onderwijs begint. Ik ga even idealiseren. Maar je droomt dat je die Robin Williams in Dead Poets Society gaat worden, toch? Die voor altijd een stempel drukt op in de hersenen van die leerlingen.
Zoals leraren dat bij jou ook hebben gedaan?
Een aantal.
Ja.
Ja, en dan krijg je ineens een soort problematiek voorgeschoteld waar je helemaal niet op zit te wachten. Of waar je juist niet op je werk mee bezig wil zijn in de klas. Of, ja, dat is denk ik echt wel anders. En ook. Wat ook een groot verschil is dat die hele zorg en die sociale taak die erbij gekomen is. Dat er allerlei instanties om een school heen cirkelen. Allerlei maatschappelijke instellingen die. Ja, misschien is het omdat het zo lang geleden is. Ik zat in de jaren 90 op de middelbare school. Maar ik kan me dat niet herinneren, hoor.
Dat sociale werkers, maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten, dat daar een soort lijntje met de schoolleiding bestond en dat gewoon probleemgevallen. Nou, wij komen er wel even bij en dan nemen wij het even van jullie over. En we sturen een factuur, even, ook kort door de bocht is natuurlijk. Maar dat is volgens mij echt wel anders.
Dat heeft jou verbaasd. Stefan de Wallen speelt de conciërge. Ja. Het gaat om een Haagse school. Dus hij doet dat in zuiver Haags.
Ja.
Die deed me aan mijn eigen conciërge denken. In de tijd dat ik in Den Haag op de middelbare school zat.
Oh, wat leuk.
We hadden ook precies zo'n conciërge. Zo'n relaxte baas. Waar je altijd wel wat mee kon hosselen. Ja. Als je een keer te laat was. Dan wilde die wel je briefje geven. Zonder een straf. Dat was eigenlijk de man van de oude stempel.
Ja, en dat is wel, daar zijn we ook al tegengekomen, dat in veel scholen nog steeds die conciërge toch een soort, ja, bijna een familiaire band kan hebben met leerlingen. Anders dan docenten.
Je maakte een voorstelling een paar jaar geleden, de radicalisering van Sadettine K. Dat ging over eigenlijk hoe je merkt dat je in je eigen opvattingen je meer was gaan opwinden over wat er allemaal gebeurde. Maar ook hoe die samenleving ten opzichte van je eigen jeugd aan het polariseren was. Ja. Hoe iedereen lijnrecht tegenover elkaar was komen te staan.
Ja. Ja.
De onderliggende vraag was volgens mij een beetje van, ja, ben je nog ergens als je gematigd bent? Moeten we niet gewoon met z'n allen mee radicaliseren om doen?
Waarom ben ik niet geradicaliseerd eigenlijk?
Tel ik nog wel mee als ik dat niet ben?
Nee, niet eens. Maar de vraag waarom ben ik niet geradicaliseerd eigenlijk? Want alle ingrediënten zijn aanwezig.
En toch is het niet gebeurd.
En dat is waarschijnlijk in zijn, ook al heet de voorstelling de radicalisering van Sadettine K, denk ik dat die voorstelling vooral ging over radicaal genuanceerd zijn. En als je radicaal genuanceerd bent, kun je overal verontwaardigen. Maar je bent altijd door aan het nuanceren. Je bent altijd door aan het denken. Dus je maakt niet één kant kapot, je maakt alle kanten kapot. En het enige wat overblijft is een soort pit. Een soort radicaal genuanceerde pit. En dat is een soort ultramidden.
Een ultramidden.
Ja.
Maar je onderzoekt ook je eigen standpunt.
Ja.
Want je bent zelf niet gelovig, maar je gaat wel met je vader mee naar Mekka.
Ja.
Dat is al een aantal jaar geleden.
Ja.
Een man met wie je toen in ieder geval een heel moeilijke verhouding even had.
Ja.
En dan samen die reis maken die voor hem belangrijk is. Terwijl hij weet dat jij het eigenlijk allemaal onzin vindt, dat je er niet in gelooft.
Nou, dat is niet waar. Nee, allemaal onzin. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik omschrijf mezelf als een
agnost,
hè? Dus,
je houdt de ruimte wel open dat er misschien iets is.
Ja, zeker. Ja, maar die ruimte moeten we volgens mij nooit afsluiten. Maar wat dat dan is, snap je?
Maar dat is in ieder geval geen dogmatisch geloof.
Nee. Ik denk niet dat als ik een vrouw die geen familie van mij is een hand schud, dat ik dan meteen onzuivere gedachten heb en dat ik mezelf moet kastijden door boete te doen.
Je leeft niet volgens een eeuwenoud boek.
Nee.
Het mooie is dat je wel humor ontdekte in die bedevaart.
Ja.
Dat je het in bepaalde opzichten veel mooier vond en dat die band met je vader veel hechter werd.
Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk.
Dat jullie echt vrienden werden.
Ja.
Is dat gebleven?
Zeker.
Hoe kan het dat iets heeft opgelost? Waarom ben je dan zo dichtbij hem gekomen, juist door die reis te maken?
Nou, je bent 4 weken samen.
Zo banaal is het gewoon, omdat je samen eet ook, en samen slaapt.
Maar ook omdat er gewoon letterlijk gesprekken die begonnen met, je bent nu oud genoeg om dit te weten. Dus dat je ineens denkt van, oh ja, maar ik ben jouw kind, ik ben jouw zoon, maar ik ben geen kind. Ik ben een volwassen man. En we zijn 2 volwassen, dus we kunnen dit gesprek toch gewoon, we kunnen deze gesprekken kunnen we gewoon voeren zonder gêne bijna. En dat was alles, hè? We hebben het over alles gehad.
Ook over de dingen waar hij misschien moeite mee had, of jij moeite
seks
mee had. Of
hebben we het ook over gehad, ja.
Met je vader? Gesprek met seks over je vader.
Ja, dat hij dan zei van, oh, maar ja, ik vind het wel gek dat jij dat niet weet. Seks is heel belangrijk in de islam. Hè? Even om in het thema te blijven, want even in acht nemend waar we waren. Maar ja, zeker. Maar ook gewoon dingen die je als kind wel vermoedde. En kijk, mijn ouders zijn gescheiden al heel lang. Ja, hoe zit dat dan? Wat is er gebeurd eigenlijk? Ja, en dan komt er een heel mooi, heel eerlijk verhaal. Ja, en dan ga je toch, omdat je toch zo oprecht met elkaar bent, ja, dan vind je elkaar terug.
En dan is de kunst elkaar niet loslaten.
Je maakte ook een voorstelling over je zusje die terug wilde naar Turkije.
Ja.
Terwijl ze er eigenlijk niet echt ooit echt had gewoond, volgens mij.
Ja, ik ga je nu meteen pakken op dat werkwoord, terug willen.
Ja, want
mijn zusje komt uit Zutphen.
Precies, maar zij had toch een soort idee van daar ligt iets van mij waar ik naartoe moet.
Ja, dat hebben heel veel Turken in het buitenland hebben dat. Natuurlijk, hè? Dus opgevoed worden met heimwee naar een land dat je eigenlijk niet kent. En kijk, mijn zusje is uiteindelijk gewoon verliefd geworden op iemand. Hè? Ze heeft gewoon een vakantieliefde die heel serieus werd. En uiteindelijk de liefde van haar leven blijkt te zijn. Ze is ook.
In die zin had het ook Nieuw-Zeeland kunnen zijn.
Had ook gekund, zeker. Maar ze was op vakantie in Turkije toen het gebeurde. En ze staat op het punt om een tweede kindje te krijgen met hem nu. Ze is nu ongeveer ergens uitgerekend. Dus ja, nee, maar dat heb ik ook. Ja, inderdaad, heb ik gedaan. Vanuit het idee van dit kan niet waar zijn. Dit kan niet gebeuren. Dit is het falen van de integratie van onze familie in Nederland. Dit is verschrikkelijk. Dit is de grootste nachtmerrie van onze ouders. Hiervoor is mijn vader niet uit de modder, door de stront, door de giftige silo's die hij heeft moeten schoonspuiten, waardoor hij zoveel procent arbeidsongeschikt is en al die vernederingen heeft moeten ondergaan. Die
en dan ga jij terug.
En dan ga jij, ga jij terug? Hoe haal je het in je hoofd? Dat was het vertrekpunt. Ja, en dan kom je daar en dan blijkt alles wat je dacht gewoon. Je bent gewoon net zo'n bevooroordeelde lul als wie dan ook. Maar ineens, ja, dat was heel confronterend. Dat ik dus totaal ernaast zat. Totaal ernaast.
Je ging het begrijpen, je vond het eigenlijk ook mooi.
Ik vond het fantastisch. Het is een van de mooiste liefdesverhalen die er bestaan. Dat van mijn zusje en haar man. Echt waar, dat ben ik echt serieus.
Maar het is wel grappig wat je zegt. Want ik zeg ja, terug naar Turkije. Terwijl zij natuurlijk nooit daar is geweest.
Geboren en getogen is
vanuit de familie bezien kan je het dan misschien nog wel zo noemen. Maar je hoort het de hele tijd. En ook wel in een echt kwaadaardige zin. Anders pleur je toch op of ga je toch terug. Of dan, ja. En dan heb je het over derde, vierde generatie.
Ja.
Jongens die misschien wel nooit in dat land geweest zijn.
Ja. Ja.
Als ik nu met jou praat, zijn zoveel verhalen die in jouw leven spelen persoonlijk, of waar je op wat voor manier dan ook ingezogen wordt, die gaan eigenlijk over dat ene kleine gegeven dat je vader op zijn 14e uit een ander land kwam.
Ja. Ja.
Dat is tragisch, tegelijk ook interessant. Het is voor jou ook een bron voor al je verhalen.
Ja, en ja, het grootste cadeau dat hij mij ooit had kunnen geven. En daarvoor verschrikkelijke dingen mee moeten maken. Want wat ik niet heb verteld, mijn vader kwam hier met zijn vader en een oude broer. En die oude broer is vermoord in 1984. Is die doodgestoken, kroegruzie, verschrikkelijk verhaal. Maar dat heeft er wel aan bijgedragen dat uiteindelijk het teruggaan, wat zij al die tijd van plan waren, dat uit werd gesteld en uiteindelijk af werd gesteld. Omdat op het moment dat er teruggegaan kon worden, had te maken met een huis dat afbetaald moest worden. Dat betaalden zij eerst samen. Op het moment dat ze daadwerkelijk zeiden van oké, nu kunnen we terug, zat mijn broer op de middelbare school. Ging ik naar groep 8 en mijn zusje zat in groep 3. Dus ja, het is nogal iets. Die keuze.
Het eigenlijke plan werd geblokkeerd door een zeer, zeer dramatische gebeurtenis. Namelijk een moord.
Ja, een offer, bijna. Ja, zo wordt er wel over gepraat soms. Van wat er moest gebeuren, of wat er gebeurd is, zodat wij hier zijn gebleven. Dus naast de onvoorstelbare, avontuurlijke, geschifte plannen om weg te gaan uit je dorp naar de andere kant van het continent en daar volle bakken tegenaan gaan. Ja, dat daarnaast ook, dat zoiets dan ook heeft bijgedragen aan. Ja, dat.
Maar je noemt het een offer, een offer ten gunste van jou. Het spreekt ook een soort dankbaarheid uit. Of bijna een soort last van mijn vader.
Nee,
wilde terug, maar toen waren wij er. Wij zaten al op school. En er was die moord gebeurd. Het heeft misschien ook wel iets met jou te maken. Dan.
Een morele verplichting om er iets van te maken. Dat is het.
En als je dan geen advocaat bent geworden, dan moet je in ieder geval goed worden in dat beroep dat je wel gekozen hebt.
En dan moet ik zeggen, inshallah, moet ik zeggen dan. Ja. Ja, zeker.
Sinds de vorige keer dat we elkaar spraken, is er heel veel gebeurd in jouw leven, in je loopbaan, maar ook in Nederland.
Ja.
We hebben ineens die scène met een Turkse minister die werd afgevoerd.
Ja.
Een debat over die Armeense genocide.
Ja.
Een hele grote groep mensen van Turkse komaf die zeiden van nou, we vertrekken, we ja. gaan. Ineens een emigratieoverschot.
Ja. Sinds mijn laatste bezoek aan jullie dat laatste bijvoorbeeld?
Ik had dat erover gelezen in ieder geval.
Nee, ik had het gevoel dat die trend al langer.
Dat
maar
zou
inderdaad,
kunnen, hoor.
Het is nu
in ieder geval een verhaal in de krant geworden.
Ja. Ja. Nee, er is heel veel gebeurd, hè? Ja. Wat is er nog meer gebeurd?
Ja, ja, ook wel leuke dingen. Ik bedoel, een paar medailles of weet ik veel wat. Maar ja. hoe heeft dat jou veranderd? Is dat iets wat jou vereenzaamt?
Nee, ik ben hier wel eens eerder naar gevraagd. Bijvoorbeeld naar die toestanden bij het Rotterdams consulaat. Wat ik daarvan vond. En eigenlijk, ik was niet eens zo verbaasd. Ik was verbaasd over de verbazing die het opleverde.
Als je meer op de hoogte bent, dan dacht je van ja, dit gaat er nog wel eens van komen.
Ik dacht,
ja.
je weet dat dit in ieder geval bij Turken, dat dit niet. Het verbaasde mij niet dat ze daarheen gingen met die vlaggen. Want een ander voorbeeld is, het Turkse voetbalelftal wint een wedstrijd of plaatst zich voor een groot toernooi. Ja, dan zijn ze er ook. En dan, ja, dit is eigenlijk weer een soort andere uitingsvorm van diezelfde Turken, ja. Eigenlijk. Ja.
Je hebt niet het idee dat je in een eenzame positie bent als radicaal genuanceerde. In de tijd waarin iedereen altijd zijn loyaliteit moet uitspreken, kant moet kiezen,
kleur
moet bekennen.
Nee. Ik ben niet eenzaam daarin. Nee. Ik merk wel dat ik wat dat betreft minder interessant ben. Omdat ik niet geen extreme standpunten inneem.
Geen mooie pittige tweet en een plek aan tafel in de talkshow, omdat je zo'n lekker pittige mening hebt.
Nee, en ik ben wel voor dat soort dingen gevraagd, maar dan kwam daar wel achteraan. Maar kunnen we het dan daar en daar over hebben? Dan dacht ik, ja, maar ja, er zijn duizend andere mensen die daar veel interessantere dingen over kunnen zeggen. Als je met mij over een voorstelling die ik heb gemaakt, of als je met mij over mijn werk wil praten, zoals wij nu doen, dan schuif ik graag aan. Maar nee, ze zijn er genoeg. Ze zijn er zeker genoeg, ook in het theater. Kijk, een radicaal genuanceerd wil niet zeggen meningloos. Wil niet zeggen grijs. Dat wil zeggen goud eerlijk. En ook keihard. Snap je? Want nuanceren is niet alleen maar terugnemen. Nuanceren is ook helemaal tot de kern van de zaak kunnen komen. En daar gewoon echt de zonder oogkleppen en gewoon niet blind staren op één ding. Maar ja, bijvoorbeeld bij het Rotterdams consulaat dacht ik, ja, dit is super onhandig. Natuurlijk dacht ik dat. En de hele toestand daarna dacht ik, ja, maar jongens, we kunnen wel nu gaan doen van, oh jee, en ze zijn loyaal aan Turkije en niet aan Nederland. Ja, dat wisten we wel, toch? Volgens mij. Ja.
Ja, vermoedelijk.
Ja. Ik denk dan, ja, goed. Of misschien ben ik dan meer op de hoogte, omdat ik deel uitmaak van een of ander geheim genootschap. Maar ik weet nergens van. Er zijn geen plannen om om een regering omver te werpen of zo. Maar ik dacht vooral van, qua beeldvorming is het natuurlijk een publicitaire blunder dit. Maar aan de andere kant dacht ik ook van, ja, en wie gaan er profijt van hebben? Het was vlak voor de verkiezingen, notabene. Het was voor Erdogan was het goed nieuws. Het was voor de PVV goed nieuws. Het was voor de VVD goed nieuws.
Nou. Het was eigenlijk gewoon politiek allemaal.
Ja.
Maar ik wil je niet alleen als Turk bevragen, want anders gaan we die kant op. Voor jou als persoon, veel in jouw leven gaat over jouw zoon. Daar heb je over verteld. Veel gaat over jouw familie. En heel veel gaat over het theater. Je bent tegenwoordig ook alleen in een echtscheiding. Dat is ook nog gebeurd sinds de laatste keer dat we...
Ja, ik ben niet meer alleen, hoor.
Je bent niet meer alleen. Nee. Er is een nieuw iemand.
Een heel lief, mooi, slimme, intelligente vrouw die nu waarschijnlijk naar mij aan het luisteren is.
Ah, dat is mooi. Goed om te. Maar waar gaat jouw bestaan over? Hoe kijk je daar nu tegenaan? Wat is belangrijk in jouw leven?
Heel banaal, de dagdagelijkse zorg voor mijn kind. Ik ben nu net klaar sinds een aantal maanden met een goede basisschool voor hem vinden. Om even het thema van de voorstelling te blijven. Dat ik blijf inspireren, geïnspireerd blijf. Dat ik blijf verontwaardigd blijf. Dat ik de verhalen, het verhaal dat ik wil vertellen, blijf vertellen. Want kijk, in die zin moet je wel een beetje ijdel zijn als je in het theater zit. Je moet denken, mijn verhaal is het belangrijkste verhaal van de wereld. En als jullie daar niet naar luisteren, zijn jullie gek.
Want anders ga je het niet maken, anders sta je daar niet.
Nee. Kijk, in beginsel is het ijdel, hè? Op het toneel opstappen, waarom zou je dat in hemelsnaam doen?
Maar dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje van uit bed komen. Dat is in die zin ook een ijdele daad.
Oh ja?
Als je denkt dat het er niet toe doet.
Oh ja, ik zou vaak wel willen blijven liggen. Dat is niet uit ijdelheid, hoor.
Een vorm van ijdelheid, toch? Dat je denkt, nou, ik ga de straat op.
Hallo, hier ben ik. Bedoel je dat?
De wereld ingaan.
Precies. Ja.
Maar goed, het begint toch met die urgentie. Ik heb iets te vertellen. Ik hoor hier te staan.
Ja, ik zie iets waarvan ik denk dat het de moeite waard is om te delen met anderen. Ik heb iets te pakken. Of ik merk iets op. Waarom is dit? Waarom maken we ons hier niet massaal druk om? Ja.
En vervolgens, dat vind ik het mooie, onderzoek je mening. Het is nooit zo zit het. Nee. Ik vind eigenlijk dit, maar misschien is het ook wel dat. Ja. Je begint stellig met de mening en denkt daarna, of heb ik ongelijk?
Ja.
Of dit is toch belachelijk, of zit er toch iets in?
En dat is die radicale nuance.
Dat je jezelf te lijf
dat
gaat.
Dat je jezelf durft bevragen. Dat je dus niet vasthoudt aan één ding en denkt, dit is de waarheid en iets anders kan het niet zijn. Eigenlijk is radicaal genuanceerd zijn verwant met het neefje van voortschrijdend inzicht, zou je kunnen zeggen. Ja, denk ik anders over dingen dan een aantal jaar geleden? Ja. Heeft dat te maken met ouder worden? Ja. Heeft dat te maken met nadenken over die dingen en jezelf durven bevragen en van mening kunnen veranderen, et cetera? Ja. Zeker.
Ja, niet altijd even leuk. Ik heb het ook wel eens dat je een mening hebt, heel stellig, en dat je dan ineens denkt, fuck, ik had ontzettend ongelijk.
Ja, maar dat toegeven, dat is toch lekker?
Ja, liever dat je het gewoon in één keer goed hebt natuurlijk. Maar,
ja, zeker. Maar het is geen quiz, goed, hè?
Het is geen quiz.
Het is geen quiz. Je wint
A,
niks.
B of C.
Op het eind win je niks, hè? Je gaat dood en dan ben je klaar.
Wat worden de volgende? Want deze gaat over onderwijs. En dan er komen nog 3 delen in deze reeks.
Ik ga nog meer voorstellingen maken. Hè. Voor de duidelijkheid, het is een co-productie van Trouble Man met het Nationale Theater. Inmiddels.
Oh ja.
Dat is wel een belangrijk.
Excuus, ik zei toneel, maar het is inmiddels theater.
Ja, dat is dus een groter ding. Het Nationaal Toneel is gefuseerd met Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. En het heet nu het Nationaal Theater met Trouble Man. Ik ga nog 6 voorstellingen maken, waarvan dus dit 4-luik afmaken. En daarnaast nog andere voorstellingen die ik ga maken in de reeks Metropolis, waar nu het eerste deel onderwijs is, komt gemeentepolitiek. Dus ik ben nu al bezig met voorbereiden van die voorstelling. Want ja, we zitten midden in die campagne. En ik ga meteen even misbruik maken van de gelegenheid dat ik hier op de radio ben. Want wat ik wil doen is een aantal nieuwe partijen benaderen om na de verkiezingen een aantal weken mee te lopen. Bijna een soort stageachtig. En dat wil ik gebruiken in het onderzoek als materiaal. Gemeentepolitiek, het jaar daarna komen we bij media en het jaar daarna komen we bij criminaliteit. Dat is het 4-luik Metropolis. En verder ga ik nog een voorstelling maken over ras, oorlog en seks.
Zo, nou, de ambities genoeg.
Ja,
plannen
tijd
over.
Genoeg. Tijd genoeg.
En tijd genoeg. Dank dat je weer langs wilde komen, Saratine Kimisius.
Heel leuk om hier te zijn.
En de voorstelling is nog op vele plekken in het land te zien. Metropolis 1. Dankjewel. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, @VPRO-NMS. En Peter Santing komt langs. En we gaan luisteren naar een muzieksessie met Pitou, die we vorige week hebben opgenomen.